Vreemd en namens uw kerkraad zijn voor u de volgende afkondigingen. Zondag 28 februari, hoopt om 10 uur voor u voor te gaan, kandidaat PD van de Boogaard. En om 16:30 dominee Gea van de Brink in een dienst van de voorbereiding op het heilig avondmaal. En vanwege de voorjaarsvakantie zijn er deze maandag geen catechisatie. En voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en niet zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Weet, laten we elkaar zingen van Psalm 79 en daarvan het 4e en het 7e vers. Psalm 79 vers 4, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. En het 7e vers. Zo zullen wij de schapen u verwijden. In eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Te verder volgt de versen 4 en 7 van Psalm 79. We doen ook vanmiddag belijdenis van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Maar nou met elkaar zingen van de 19e psalm en daarvan het 5e vers. Des Heere vrees is rein, ze opent een fontein van het heil dat nooit vergaat. En wat er verder volgt, het 5e vers van de 19e psalm, maar eerst spreek niet met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We openen het woord van God en we doen dat in de profetie van Zacharia. We beginnen te lezen in het 12e hoofdstuk, het 9e vers, en we lezen door tot het eind van hoofdstuk 13. De schriftlezing deze middag, Zacharia 12, te beginnen bij het 9e vers, en we lezen door tot het eind van hoofdstuk 13, waar het woord van God als volgt tot ons komt. En het zal te dien dagen geschieden, dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. Ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk de rouwklagen van Hadrad-Rimmon in het dal van Megiddon. Het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder, het geslacht van het huis van David bijzonder en hun lieden vrouwen bijzonder, het geslacht van het huis van Nathan in het bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Levi bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van Simi bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder en hun lieden vrouwen bijzonder. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het zal 3 dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. Het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert dan zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen: gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heeren. Zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. Het zal geschieden te 10 dagen dat die profeten beschaamd zullen worden en liegelijk vanwege zijn gezicht. Wanneer hij profeteert, ze zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen: ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt, want een mens heeft mij daartoe verworven van mijn jeugd aan. En als iemand tot hem zegt: wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen: het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijn liefhebbers. Het zwaard ontwaakt tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heer der Heerscharen. Sla die herder, de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heer. De 2 delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen, ik zal het louteren gelijk men zilver loutert. Ik zal het beproeven gelijk men goud beproeft, en het zal mijn naam aanroepen, ik zal het verhoren. Ik zal zeggen: het is mijn volk, en het zal zeggen: de Heer is mijn God. Tot zover de schriftlezing. Laten we voor en met elkaar het aangezicht van de Heer zoeken en bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wat bent u goed. Wat bent u vol van barmhartigheid. Vanmiddag opnieuw laat u uw woorden uitgaan. U hebt een boodschap voor ons vanmiddag. Uw woord mocht opengaan, we mochten het met elkaar beluisteren en uitlezen. En wat laat u in dit Bijbelgedeelte ons zien? De rijkdom van uw trouw. Uw genade. Dat u zelf het bent die die geest van genade en gebeden uitgestort hebt in deze wereld. Het is nog steeds dat u die geest van genade en van gebeden geeft. Dat mag ook de wetenschap zijn voor vanmiddag. Dat dat woord waar het open gaat, daar bent u zelf in het midden. Dat is naar uw eigen getuigenis en dat getuigenis is zo vast en zo zeker. We mogen er ook vanmiddag iets opnieuw van horen. U die God, die niet beschaamt, die trouw is aan het woord en die door zult gaan met uw werk tot aan de laatste dag toe. En dan verkondigt u ook in dat woord wie wij zijn. Ja, uw woord laat het ons zien. Er is niemand die van nature God zoekt. Er is niemand die van nature naar u vraagt. Zo diep zijn we van u afgevallen. Maar wat een heerlijk wonder. Dat is de boodschap die ook vanmiddag mag uitgaan. Er is een fontein geopend. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Die fontein die hebt u geschonken. Het bloed van Jezus Christus. Die boodschap gaat uit over de hele wereld. En waar die stroom, die fontein loopt, daar de wateren laat gaan, staat u er zelf voor in dat zondaren worden meegenomen. En zich zullen wassen in het bloed. Om gereinigd te worden. Oh, we hebben het allemaal nodig. Heer, u kent ons hart. De kinderen, Mogen ze het vanmiddag daar eens iets van proeven. Voor het eerst of opnieuw. Hoe goed u bent. Hoe groot uw genade is. En dat u harde harten kunt openen. Mogen onze jongeren het bemerken. Dat u zelf onwilligheid van ons om wilt en kunt buigen tot gewillige mensen. De ouderen mogen het ervaren dat u het verstand verlicht en we dingen gaan zien die we nooit begrepen hebben. Zo vaak gehoord. Maar dan de werkelijkheid doorgaat dringen zoals u in uw woord het ons laat zien wie wij zijn. O grote ontfermer. U die uw zoon in deze wereld schonk. Die kwam om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hem hebben ze uitgeworpen. In ongeloof veracht. En wij zijn van onszelf niet anders. Maar werkt u vanmiddag zo krachtig onder ons. Dat we meegenomen zullen worden. Niemand van ons zal achterblijven. En wij door die geest van genade en gebeden gevoerd zullen worden tot aan de voeten van het kruis. Om op te zien naar hem die daar hing. Om zondaren te bevrijden, zo zwaar wilde lijden. Weet u ook met welke zorg en moeite we vanmiddag weer gekomen zijn. Wat ons bezet, waar we mee worstelen in ons leven. Heer, als wij nou in duisternis wandelen, weest u ons licht. Weest u het antwoord op de vragen van ons hart. En als wij benauwd worden, wees gij onze bevrijder. Zie zegenrijk vanmiddag toch op ons neer van boven, o grote God. We hebben het zo nodig uitgetild te worden boven alles van deze aarde. Maakt u er ons los van. Zodat we het oog zullen richten naar omhoog. Zien zullen op hem. Die overste leidsman en voleinder van het geloof. Jezus Christus. Geef dat wij alle zorg en spanning die wij op deze aarde ervaren, we daar niet in zullen blijven hangen, daar niet op zullen blijven zien, maar dat we ook met die zorg u aan zullen lopen. Want die het van u verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. U laat het in uw woord ons zo helder horen en zien, dat u die God bent die nimmer beschaamt. Wanneer die God van Jacob tot zijn hulp heeft, dat die heeft zeker op geen zand gebouwd. O laat zo zegenrijk, o grote ontfermen, uw woord in deze wereld uitgaan. Tot aan de einde, zegen het. En hier ook als er velen zijn die dat woord niet kunnen horen, vanwege vervolging, vanwege zorg, misschien ook zo dichtbij onder ons, spanning, misschien zelfs onwil, dan bent u in staat om daar verandering in te brengen. Een jongste zoon. Het was voor u een wenk van uw alvermogen om mensen zoals hij terug te brengen. De reis terug te laten maken. Ik zal terugkeren naar mijn vader. Ik zal het belijden. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben het niet waard uw zoon genaamd te worden, om dan bij u te ervaren. Milde handen, vriendelijke ogen, ze zijn bij u van eeuwigheid. Heer, we dragen elkaar zo aan u op. Allen die ook vanmiddag een taak hebben in deze dienst, de kosters, de organisten, oppassers, kinderen. Heer, wees hen allen nabij. Geef ook ons allen, wanneer wij onder dat woord zitten, dat woord ons zal onderwijzen, maar wij ook in gehoorzaamheid aan dat woord zullen buigen. Dat hebben we nodig in geestelijk opzicht, we hebben het ook in de dagelijkse dingen nodig, onder dat woord te buigen. Dat woord als onze richtsnoer, als de norm voor ons leven te hebben. Dan kent u ook de gezinssituaties, de huwelijken, wat kan ook daar veel spelen. Kunnen daar ook veel dingen moeite geven. Waar wij soms geen uitweg mee weten en soms geen uitweg in zien. Bent u het toch? Die het in uw woord ook laat weten. En op uw nood geschreid deed ik grote wonderen. Wees nabij, zegent u de huwelijken, zegent u de gezinnen. Dat het kleine gemeenten mogen zijn waar u in het middelpunt staat. En waar het kruis van Jezus Christus hoog staat opgericht. Geef dan ook wat nodig is om de kinderen, wanneer u die geschonken hebt in het huwelijk, om die op te voeden bij de vrezen van uw naam. Juist in deze tijd waar zoveel op ze afkomt en Satan alles doet om het huwelijk onderuit te halen, de gezinnen te verwoesten, ze verleidende invloed te laten gelden, zult u doorgaan met uw werk van kind tot kind, bouwt u uw kerk, plant u uw naam voort, dan mag het ook deze middag ervaren worden. Geef dat de boos uit ons midden geweerd wordt. Laat zegenrijk uw woord klinken tot eer van uw grote naam en tot onderwijs van onze harten. We bidden dat om Jezus wil. Amen. In de dienst van de offeranden mag u gaven geven. De eerste collecte is voor de Gevangenzorg Nederland. De tweede collecte is voor de kerk. En de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Willen wij met elkaar gaan zingen van Psalm 103, het vijfde en het zesde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. En het zesde vers, zo zijn troon moog boven de aarde wezen. Te verder volgt de versen 5 en 6 van Psalm 103. Gemeente, de tekst voor de prediking kunt u vanmiddag vinden. Die voorgelezen schriftgedeelte, Zacharia 13, en daarvan het eerste vers. Zacharia 13, het eerste vers, we lezen het nogmaals met elkaar. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. Tot zover. Het gaat vanmiddag over de fontein van de zaligheid. De fontein van de zaligheid. En drie lijnen komen daarin tot ons. In de eerste plaats het geschenk van de fontein. In de tweede plaats het wonder van de fontein. En in de derde plaats de kracht van de fontein. De fontein van de zaligheid. In de eerste plaats het geschenk van de fontein. In de tweede plaats het wonder van de fontein. En in de derde plaats de kracht van de fontein. Gemeente, de profetie van Zacharia verplaatst ons in onze gedachten naar zo'n 520 jaar voor Christus. En te midden, in die tijd, zo'n 520 jaar voor Christus, mag de profeet Zacharia een boodschap laten uitgaan tot zijn volksgenoten. Tot het deel wat terug is gekeerd uit de ballingschap van Babel. Dat gedeelte woont in Jeruzalem. Zacharia woont te midden van die teruggekeerde ballingen in Jeruzalem. Maar de moed is de mensen in de schoenen gezonken. Want hoewel ze al heel wat jaren weer teruggekeerd zijn, is er nauwelijks iets van de muren van Jeruzalem opgetrokken. En voor de tempel is er niet meer dan het fundament gelegd. Het is 20 jaar nadat ze zijn teruggekeerd. Het is een donkere tijd. Hoe moet het verder? Wanneer de mensen om zich heen kijken, dan zien ze wat half afgemaakte muren. Het is een open stad. Een tempel die niet verrijst. En allemaal vijandige machten en krachten om hen heen, die de bouw van de stad en de herbouw van de tempel tegenwerken. Nou, is dat nou waar de Joden zo naar hebben uitgekeken? Is dit het nou waarom ze zijn teruggekeerd uit de ballingschap naar Jeruzalem? Mistroostigheid. Is dit nu de plaats waar God van heeft gezegd tegen David? Te Jeruzalem, dat ik uit alle stammen van Israël verkozen heb, zal ik mijn naam zetten tot in eeuwigheid. Maar waar is de Heere dan? Waar is de Heere dan? Heeft God zijn volk dan vergeten? Maar zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Dat zijn machtige volkeren en krachten die zich tegen de Joden verzetten, waardoor die tempelbouw en Jeruzalems bouw is stilgelegd. Het zingen is hem vergaan. De alle glans van Jeruzalem, er is helemaal niets van over. Mistroostigheid, en als ze naar de toekomst kijken, de verwachtingen zijn de bodem ingeslagen. Ze roepen naar omhoog. Maar het antwoord. Misschien zijn er vanmiddag wel die het herkennen in hun leven. Omstandigheden die zo moeilijk kunnen zijn. Dat je weg met duisternis is omgeven. Als je naar de toekomst kijkt, is de moed in de schoenen gezonken. En als je naar boven kijkt, is het met zoveel nevels, gaat het samen. Je hart roept naar omhoog, maar geen antwoord. Je met Job moet zeggen, ga ik nou voorwaarts? Ik zie hem niet. En ga ik achterwaarts? Ik bemerk hem niet. Heer, waar bent u dan? Maar als nou je levenspad in het duister is gehuld. En je weet niet hoe het verder moet. Je zo'n kilte van binnen ervaart. Een leegte. En er komt geen antwoord. Althans, je bemerkt geen antwoord. Je denkt dat de Heere je niet ziet. Maar zou hij die het oog heeft geformeerd zelf niet zien? Zou hij die het oog geschapen heeft dan zelf niet opmerken? God zal nooit laten varen wat zijn hand begon. En dat woord van hem, dat is zo vast, dat is zo zeker. Dat woord zal de Heer niet loslaten. Dat woord, daar kun je op pleiten, daar kun je op steunen, daar kun je op leunen. Omdat de God van dat woord zo zeker, zo waar is. En daarom hebben we het ook vanmiddag gezien in deze profetie. Want het woord wat God eens aan een Abraham heeft gegeven. Waar David van heeft gezongen. Want de Heere heeft Sion verkoren. Hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats. Zeggende, dit is mijn rust tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd. En dan kan de blik van de Joden als ze om zich heen kijken mistroostig zijn. Jeruzalem, het is bouwvallig. Maar dan mag de profeet een boodschap gaan brengen van troost en van bemoediging. Jeruzalem, het zal gaan herleven. Jeruzalem zal gaan bloeien. En het zal op zo'n manier zijn. Dat zal nog veel rijker, veel mooier, nog veel heerlijker zijn. Dan bloemen of planten kunnen bloeien. Zo heerlijk zal die bloei van Jeruzalem zijn. Hoe dan? En wanneer zal dat dan zijn? Het staat in de tekst. Te dien dagen. Zo begint de tekst. Te dien dagen. En in de hoofdstukken 12 tot en met 14, die vormen als het ware één geheel, de profetie van Zacharia. Dan kom je die woorden te dien dagen, kom je 17 keer tegen. 17 keer kom je dat tegen te dien dagen en ze wijzen allemaal naar een moment in de toekomst. Ze hebben allemaal met hetzelfde te maken. Nou, je begrijpt, jongens en meisjes, wanneer er 17 keer staat te dien dagen, dan moet er wel heel iets bijzonders gaan gebeuren. Nou, dat is ook het geval. Hoor maar. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Maar is dat nou zo bijzonder? Is dat zo iets waar je 17 keer als het ware naar verwezen wordt? Een fontein geopend wordt. Als wij aan een fontein denken, denken wij al snel aan een waterfontein. Een waterfontein waar water met kracht omhoog wordt geduwd en gestuwd. Bij zo'n natuurlijke waterfontein, zo'n waterbron, want in de grondtaal mag je het ook vertalen met bron of fontein. Zo'n natuurlijke waterfontein of bron, die blijft stromen. Dat is niet te stuiten, die stroom blijft gaan. Maar weet u, als de profeet in onze tekst spreekt over een fontein, dan gaat het niet over een waterfontein. Het gaat over een genadefontein. Het gaat over een genadefontein vanmiddag. En wie is die fontein waar de profeet over spreekt? Dat is Jezus Christus. Hij is die genadefontein. Hij is die onuitsprekelijke bron van goedheid van de Vader. Hij is de levensbron. Heeft de Heer Jezus het zelf niet gezegd? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus jonge vrienden, wil je dus vergeving van je zonde krijgen? Wil je vrede met God hebben? Dan moet je bij deze bron zijn. Maar Jezus Christus, die onuitsprekelijke bron. En het is zo mooi wanneer je de profetie van Jesaja gaat lezen, dat je bemerkt hoe de profeet 500 jaar van tevoren al zoveel heeft gezien van de zaligmaker der wereld. In het 9e hoofdstuk van de profetie van Jesaja lezen we al iets van de komst. Al iets van de komst van Jezus Christus in deze wereld. Ik zal het u lezen. De profeet ziet het en hij jubelt het als het ware uit. En hij zegt het: verheug u zeer, gij dochter van Sion. Juich, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. Hij is een heiland, arm, rijdend op een ezel en op het veulen van een jong der ezelinnen. Ik denk dat u hier allemaal in herkent wat we in Lucas 19 lezen, dat je Heer Jezus komt rijdend op een ezelin. Hij gaat naar Jeruzalem en het volk dat juicht, dat springt: Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Profetie gaat letterlijk in vervulling. Maar kijk eens goed naar de Heer Jezus. Als hij op die ezel naar Jeruzalem gaat, huilt hij. Hij huilt. Hoe komt dat? Jeruzalem, Jeruzalem. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Ik heb u als een hen haar kiekens bijeen willen verzamelen. Gij hebt niet gewild. Zou de Heere dat ook van Kralingseveer moeten zeggen? Kralingseveer, Kralingseveer. Ik heb je bijeen willen vergaderen, maar je hebt niet gewild. O, aangrijpend. Zo aangrijpend. Jeruzalem verwerpt Gods zoon. Jeruzalem heeft hem geminacht. Zacharia ziet het. Zacharia, hij mag er wat van zeggen in het 11e hoofdstuk. Hoe ze de Heer Jezus hebben gewaardeerd. Wat lezen we dan in het 11e hoofdstuk? En ze hebben mijn loon gewogen, 30 zilverlingen. Dat is bijzonder. Ja, een profetie, dat zult u weten. Wanneer een profeet profeteert, dan zegt hij dingen die zelfs die boven zijn eigen verstaanskaders vaak uitgaan. Zeggen ze dingen die ze zelf niet tot in de details soms bevatten. Maar wat hij hier zegt in dat 11e hoofdstuk Zacharia over de Heer Jezus, u vindt de vervulling in het Matthäus-evangelie. Ze hebben de Heer Jezus gewaardeerd. En wat hadden ze voor hem over? Niet meer dan de prijs voor een slaaf. Meer hadden ze niet voor hem over. Een slavenprijs. Meer is hij niet waard. En dan? Gaat Jeruzalem dan onder? Is het dan over met Jeruzalem? Ja, daar zou wel alle reden toe zijn. Maar het grote wonder is, God gaat ingrijpen. En dat mag de profeet Zacharia zien. Hij mag er iets van zeggen. Dat hebben we gelezen met elkaar in dat 10e vers van het 12e hoofdstuk. Daar staat het, doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest van genaden en van gebeden. En ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. Ja, de inwoners van Jeruzalem, ze hebben Gods zoon doorstoken. Weg met hem, kruist hem, kruist hem. En Jeruzalem is volledig verantwoordelijk voor hun daden. En tegelijkertijd is dit de weg die Christus wilde gaan om zo het offerlam van God te zijn. Hij kwam uit het liefdeshart van de Vader. Hij kwam naar deze wereld om te zoeken zalig te maken dat verloren was. Jezus Christus, Hij is het die tussen God en de mens in kon staan. Geen ander is in staat om te staan tussen een rechtvaardige God en onrechtvaardige mensen. En deze Zoon van God is zelf heilig, zonder zonde. Hij kon de belangen van een gevallen mensheid dienen, zonder het belang van zijn Vader uit het oog te verliezen. Jezus zal zijn leven afleggen, om zo de verlossing te bewerken. Alles wat nodig is voor de zondevergeving heeft Christus gedaan. Niets wat gedaan moest worden, heeft Hij achterwege gelaten. U hoeft niet nog er iets aan toe te voegen. Je kunt er niet eens iets aan toevoegen. Hij heeft alles gedaan wat nodig is voor het eeuwige behoud. Hij is het geschenk van de Vader. Hierin is liefde God jegens ons geopenbaard. Dat Hij zijn enig geboren Zoon gezonden heeft in deze wereld. Opdat wij zouden leven door Hem. Wat een geschenk. Wat een Vader. Wat een Zoon. En het is door Christus dat de liefde van God stroomt als een rivier naar zondaren die het niet verdiend hebben. Dan kom ik bij mijn tweede punt. Het wonder van de fontein. De 10 dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Er zal een fontein geopend gaan worden. Want dan zie ik in gedachten Jeremia of Zacharia daar staan. Te midden van zijn volksgenoten. En dan vertelt hij tegen hen. Er zal een fontein geopend worden. Ja. Goed. En dan? We hebben water hier. Wordt het een waterloze tijd? Jong vrienden, wanneer je bijvoorbeeld thuis wat dorst hebt. Je gaat naar de kraan, je doet hem open en er komt water uit. Dat vind je zo gewoon, zo als vanzelfsprekend. En omdat het zo vanzelfsprekend is, waardeer je het nauwelijks. Maar wanneer je in een heel droog land bent, warm klimaat, neem bijvoorbeeld eens een Sahara. En je loopt daar zonder water, een warm klimaat, warme zon. En je snakt naar water, maar er is geen water. En als je dan uiteindelijk bij een waterbron komt, wat kun je dat waarderen? Wat ben je daar dankbaar voor, dat je een waterbron vindt? Maar het gaat vanmiddag niet over die waterbron, het gaat over die genadebron. De genadebron. En de profeet heeft een bijzondere boodschap voor die inwoners van Jeruzalem. Want het is niet dat die mensen lichamelijk dorstig zijn. Nee. Het grote wonder is, God gaat mensen geestelijk dorstig maken. En dat is wat de profeet mag profeteren en mag zien. Je kunt het vinden in dat 10e vers over het huis van David, over de inwoners van Jeruzalem. Zal ik uitstorten van die geest van genade en gebeden. Ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. Ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Gemeente, weet je wat hij hier ziet? Het gaat hier over de bekering. Het gaat hier dat God zal die geest van genade en gebeden gaan uitstorten over Jeruzalem. O, hier zien we iets van dat heerlijke werk van God. En wat is dat? Wat is nou het liefste werk van God, jongens en meisjes? Wat denken jullie? Wat zou het liefste werk van God zijn? Wat denk je? Zal ik het je zeggen? Het liefste werk van God is dat hij zondaren genade bewijst. Dat hij je zonde vergeeft. Dat hij zijn geest je schenkt. Het liefste werk van de Heer. En die geest van genade en gebeden, die gaat God uitstorten. En weet je waar die geest van God, waar die uitgestort wordt? Daar komt leven. Als je in een woestijn water gaat gieten, heel veel water, weet je dat het dan vruchtbaar wordt? Dat is precies hetzelfde. Waar die geest van God uitgestort wordt, daar komt leven, daar wordt het vruchtbaar. En wanneer wordt die geest, waar is die geest uitgestort? Dan denken we allemaal aan Pinksteren. Dan zie je Petrus daar staan, te midden van het volk. Dan mag hij de grote werken van God verkondigen. Maar die mensen zijn 's morgens naar de tempel gekomen. Ze deden hun godsdienstige verplichtingen. Ze kwamen naar de tempel. En dan staat Petrus. Hij verkondigt de grote werken van God. En hij wijst erop. U hebt Gods Zoon gekruisigd. U hebt de van God gegeven zaligmaker veracht. Hij kwam om te zoeken zalig te maken dat verloren was. U hebt hem niet aangenomen. U bent verantwoordelijk voor de dood van Gods gezalte. En dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Waar die geest van genade en van gebeden komt, daar gaat het leven. En die ogen gaan open. Het wordt ze duidelijk. Het wordt heel scherp. Het gaat doordringen wat ze gedaan hebben. Ik heb Gods Zoon veracht. Je kijkt toch vanmiddag wel mee in de spiegel. Je kijkt toch mee. Ik heb Gods Zoon veracht. Ik heb hem niet waardig geacht. Ik heb hem uitgeworpen. Het gaat doordringen. Hun vijandschap en opstand tegen God wordt levend. Zichtbaar. Dat is nou dat grote wonderlijke geheim van Gods genade. Je kunt er jarenlangs heen leven. Het met je verstand zo goed beseffen. Maar waar die geest van genade en gebeden komt, daar komt het leven. En jonge vrienden, daarom is het zo goed dat je hier vanmiddag weer bent. Want waar gaat die geest, waar werkt die in het bijzonder? Waar dat woord van God open gaat. Daar is die stroom van Gods genade, loopt als het ware door de gemeente heen. En wil die je in die stroom meenemen. Die geest van genade en van gebeden. Het wordt zichtbaar, het wordt hoorbaar. In Jeruzalem wordt de rouwklacht gehoord. Mensen worden bedroefd over wat ze gedaan hebben. De rouwklacht wordt gehoord in Jeruzalem. Wat moeten we doen, mannen, broers? De roep om genade wordt geboren. Dat is Gods eigen werk. Dat is dat wonderlijke werk van de Heer. Roepen om genade. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer. Dan kun je het begrijpen. Wanneer je moordenaar bent. Wanneer je verantwoordelijk bent. Voor de dood van Jezus Christus. Kun je dan begrijpen dat er nog vergeving is? Als je verantwoordelijk bent voor de dood van God, zo is er dan nog vergeving? Dat is toch niet te bevatten dat voor moordenaars er genade bestaat? Iemand die de doodstraf verdient. Stel het je eens voor dat iemand die de doodstraf heeft verdiend, dat de rechter het zelf zegt, ik zal je mijn zoon geven. En die zal in jouw plaats de straf dragen, je schuld verzoenen. Dat gaat toch je verstand te boven. Genade voor moordenaars. Mensen die verantwoordelijk zijn voor de dood van God. Zo. Maar weet je wat nou het wonder is van het kruis? Het kruis van Golgotha. Er gaat zo'n stroom van genade vanuit. Daar gaat een stroom van genade vanuit voor zondaren. En dat wonder zul je het ooit kunnen begrijpen. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dan is het wonder zo groot als er een fontein is waar we naartoe mogen gaan. Om gewassen, gereinigd te worden van de zonde. Jongens en meisjes, er was dus een prins. Er was een prins die een galeischip ging bezoeken. Jullie weten, vroeger had je van die galeisschepen. En onder in dat ruim, daar zaten allemaal mensen die moesten roeien. Dan ging een prins ging naar zo'n schip toe. Waar onderin allemaal mensen zaten die veroordeeld waren vanwege een misdaad. Ze hadden allemaal een misdaad gepleegd. En als straf moesten ze hun hele leven verder roeien. Daar zaten ze. Vastgeklonken aan de banken beneden in het ruim. En toen die prins op dat schip kwam, toen zei de kapitein: uit eerbetoon dat u komt, mag u 1 gevangene aanwijzen, die zal ik vrijlaten. Die prins die ging naar beneden dat ruim in en die sprak met die gevangenen. Hij kwam bij de eerste en die vertelde: het is zo onterecht dat ik hier zit. Ze hebben me zo verkeerd behandeld. Hij kwam bij de volgende. Het grootste onrecht hebben ze me aangedaan. Ik hoor hier helemaal niet. Ze hebben het echt verkeerd. En bij een andere hoorde hij van: nee, dat is mensonwaardig wat ze mij hebben aangedaan. Weer een ander vond dat hij onderdrukt werd daar aan boord van dat schip. Tot hij bij een gevangene kwam. En weet je wat die gevangene zei? In mijn geval, het is terecht. Ik heb straf verdiend. Het is mijn eigen schuld. En weet u, zei hij tegen die prins, weet u, het is nog genade dat ik hier zit. Als ze mij door hadden laten gaan, dan was ik al veel eerder geëxecuteerd vanwege nog grotere misdaad. Die prins gaat naar boven en hij zegt tegen die kapitein: die man moet je vrijlaten. Zou het voor die man die vrijgelaten is, zou het logisch zijn? Het was allerminst logisch. Maar hij erkende zijn schuld. Hij ging heen. Zal het niet tot een onvoorstelbaar wonder geweest zijn dat die prins hem de vrijheid gaf? En zal het dan niet een veel groter wonder zijn wanneer ik mijn schuld erken en mag ervaren bij hem milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. Dan is genade een oneindig geschenk. De vrijheid te ontvangen, vergeving van zonde. In het bloed van het lam. Ja, dan is alle roem van onze kant uitgesloten. Dan is het onverdiende zaligheid die ik van mijn God heb genoten. Dat is roemen in vrije gunst alleen. En tegelijkertijd merkt Matthew Henry zo treffend bij dit gedeelte ook op. Dat is het volgende. Hij zegt: er wordt een fontein voor ons geopend om ons in te wassen. uit die fontein vloeien stromen naar ons toe, zodat het onze eigen schuld is als we niet gereinigd worden. Het is een geopende fontein en die wil die kan komen en daarvan profiteren. Dan kom bij het laatste punt. De kracht van de fontein. 3 dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David, voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. Ja, de fontein waar hiervan gesproken wordt, dit gedeelte, heeft een uitzonderlijke betekenis, want er gaat een genezende werking vanuit. U weet misschien wel, op deze wereld zijn verschillende bronnen die aangemerkt worden als geneeskrachtig. Pelgrims gaan er naartoe om daar wat water van te ontvangen, in de hoop dat het een genezende uitwerking op hen heeft voor lichamelijke ziekte. Kosten nog moeite gespaard. En dan maar hopen, wachtend op de kans van een wonder. Maar de bron waar Zacharia van profeteert deze middag is van een totaal andere orde, want deze bron is gegarandeerd geneeskrachtig. Deze bron heeft een gegarandeerde werking. De fontein die geopend wordt, dat is het bloed van Jezus Christus. Waar de profeet Jesaja van getuigt, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. En met zijn dierbaar bloed heeft hij een volkomen offer gebracht. Toen Jezus Christus uit het graf verrees, is de kracht van Jezus bloed voor eeuwig vastgezet. En de kracht van Jezus bloed is zo groot, zo onvoorstelbaar groot. Dat bloed van Jezus Christus is nog even warm als 2100 jaar geleden. Dat bloed van Jezus Christus, dat is levenwekkend. Dat is leven onderhoudend. Dat bloed, dat is verzoening van de zonde schuld. Met dat bloed heeft hij die schuld weggenomen en die afstand tussen die eeuwige God en de zondaar weggenomen. Maar al die zonden die ik dan heb gedaan tegenover God, God kan toch niet zo over die zondeschuld van mij heen stappen. Maar mijn hart, het is een fabriek van afgoden. Ik kom zoveel onwilligheid in mezelf tegen. En daarom wordt u deze fontein verkondigd. Er is een fontein geopend voor het huis van David, voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Moet ik een stap verder gaan vanmiddag. Iedere leugen die u hebt gedaan, iedere oneerlijke daad, elk hoogmoedig woord, elke overtreding van Gods geboden, daarmee hebt u en heb jij Gods Zoon aan het kruis gespijkerd. Nee, ik heb het niet over de Joden vanmiddag. Ik heb het over u. Uw zonden maakte Jezus Christus het voorwerp van Gods toorn. Jij bent er de oorzaak van, dat hij daarheen. U bent de oorzaak dat hij daarheen. Hebt u wel goed gekeken? Kom vanmiddag eens even naderbij. Kijk vanmiddag eens even mee naar dat kruis. Wie hangt daar? Daar hangt God. Wat zegt u? daar hangt God. Maar u zegt net dat ik met mijn zonde Jezus aan dat kruis heb genageld. Uw zonde. God, daar hangt God aan het kruis. Die oneindige, eeuwige God. Hebt u gekruisigd. Kijk eens naar omhoog. Uw zonde. Ziet u hem bloeden aan dat kruis? Maakt dat de zonde niet verschrikkelijk bitter? Als je opziet naar omhoog. Ik heb met mijn zonde hem die jammer aangedaan. Ik heb zijn kroon gevlochten. Ik heb zijn beker gevuld. Breek dan je hart niet. Als je staat bij dat kruis. En ziet op de stervende Christus. Breek dan je hart niet als je ziet dat het ongeloof is wat hem aan dat kruishout heeft genageld. En Jezus, hij hangt met zijn armen wijd uitgestrekt en hij bidt voor ze. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Proef je de liefde? Proef je het? Aan dat kruis is de fontein geopend toen hij sterven en het riep. Het is volbracht. En de soldaat zijn speer in zijn zij heeft gestoken. En daar is een stroom uitgekomen van bloed en water. Aan dat kruis is die fontein geopend tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. En weet je wat nou de genezende kracht is? Wie nou tot deze fontein komt, die wordt schoongewassen. Innerlijk. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonde. Alle zonde, alle ongerechtigheid. Als je bij die bron komt. Maar die zonde van mijn verleden. Al die zonden. Worden door dat bloed gereinigd. Zover nou het oost verwijderd is van het westen. Zover doet hij onze overtredingen van ons. Niemand hoeft te denken vanmiddag. Ik heb te veel gezondigd. Geen mens hoeft te denken. Ik heb te lang gezondigd. Want er is kracht. Kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam. En daarom is deze fontein de levensbron. En het wonder is, ik heb het niet verdiend. En hij zag op mijn neder. Ik heb hem die slagen toegebracht. Mijn zonde maakte hem het voorwerp van Gods toorn. En hij heeft mij beetgepakt, mijn ogen geopend door die geest van genade en gebeden. Dat is het grote wonder, want wat Christus aan dat kruis heeft verdiend, dat gaat die geest van genade en gebeden toepassen. Hij komt met Pinksteren, wordt hij uitgestort en dan is die stroom van genade niet te stuiten. 3000 worden in de stroom van Gods genade meegenomen. Harde harten ze breken. Onwillige mensen worden gewillig gemaakt. Ja, bijzonder. Want reken maar, toen de Heer Jezus aan dat kruis hing, dat er mensen voorbij zijn gelopen toen die daar hing. De een ging naar de markt in Jeruzalem. Ze hebben eens gekeken naar de zaligmaker. Anderen gingen naar de tempel onderweg. Ze hebben eens gekeken naar de zaligmaker. Ze gingen aan hem voorbij.
Maar waar die geest van genade en gebeden wordt geschonken, gaan die ogen open. De stroom is niet te stuiten. Dit is een fontein tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Jonge vrienden, stel dat je naar de dokter gaat. Je voelt dat je een kwaal onder je leden hebt. Je gaat naar de dokter toe en de dokter zegt tegen je, nou, je hebt een levensbedreigende kwaal. Maar er is een medicijn ervoor. Ik heb een medicijn, als je dat je hele leven slikt, dan gaat het goed. Wat doe je dan? Zeg je tegen die arts, tegen die dokter, nou bedankt en je kijkt er niet naar. Je gaat die medicijnen niet eens halen. Nee toch? Dan vraag je toch, waar kan ik die medicijnen halen? Waar moet ik zijn? En dat is nou precies eender met die zondekwaal. Gods woord laat het ons zien, met die zondekwaal. Het heeft ons allemaal dodelijk doortrokken. We zijn van nature dodelijk ziek. Maar er is een middel. Er is een medicijn. Dan moet je zijn bij deze fontein. Die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dan word je aangespoord. Ga naar die fontein. Hoe moet ik dat dan doen? Hoe moet ik dat dan doen? Mag ik een stukje citeren van Brakel? Hij schrijft het volgende. Hij zegt, dan moet je gebruik maken van het woord van God. Gebruik dat woord van God in voor- en tegenspoed, in duisternis en twijfelmoedigheid, in radeloosheid en waar je levenspad ook gaat. Want niets kan u overkomen of dat woord van God zal u troost, rust, raad en besturing geven. Stel u nederig, hongerig en gehoorzaam als u de stem van God hoort door het bedachtzaam lezen van dat woord. En onder het lezen de Heilige Geest laat werken. Lees, herlees dat woord van Christus. Van zijn volkomen werk. Laat dat door u heen gaan. Bemediteer het, overdenk het. Ga voortdurend tot dat bloot. En erken bij hem je schuld. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Nee, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En dan hebben we het nodig om te vluchten naar die fontein. Voor het eerst. Om daar in verwondering te ervaren. Zijn genade is genoeg. Maar ook waar hij zijn genade gaf om gedurig de toevlucht te nemen tot dat bloed. Ja, welke zonde je dan ook drukt. Welke schuld je bezwaart. Welke vrees je ook bezet. Kom tot deze fontein. Die 2100 jaar geleden is geopend. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Zie op die stroom. Die stroom die is rood gekleurd. Levenwekkend, levenonderhoudende bloed van Jezus Christus. Ga er naartoe in het geloof dat de Heer altijd dat woord van hem waar maakt. En gemeente, misschien zegt u vanmiddag wel ja, maar dat is voor mij onuitvoerbaar om op Christus te vertrouwen. Is dat buiten uw macht? Zeg het tegen hem. Zeg het tegen Christus zelf. En herinner hem dan aan zijn eigen woord. Toen hij het zelf zei. Zonder mij kunt gij niets doen. Vraag hem een hart te vertrouwen. De moed om te gaan. Het vermogen om het in zijn handen over te geven. En misschien zeg je. Maar ik ben al gegaan. Maar er is zoveel in mijn leven. Waardoor ik ben gaan twijfelen. Is de Heer ooit wel begonnen? Is het wel waar? Ga opnieuw tot deze fontein. Hij stelt nooit teleur. Al waren nou je zonden
als scharlaken. Ze zullen wit worden als de sneeuw. Want die zich bij deze fontein laat reinigen, die wordt wonderlijk schoon. Bij die fontein, ja u hoort het goed, bij die fontein heeft Adam, die God van zijn eer heeft beroofd, bij deze bron is Adam schoon gewassen. Bij deze bron heeft ook Noach vergeving gevonden voor zijn dronkenschap. Heeft David zich verwonderd dat hij door die bron gereinigd werd van zijn vuile zonde? Mag koning Manasse zich eeuwig verwonderen over deze fontein van genade? En is het Zacchaeus die eeuwig juicht voor de troon van God, omdat ook hij door dit bloed is schoongewassen? En is ook een apostel zoals Saulus meegenomen in die genadestroom? En u? En jij? En jij ook? In die stroom van genade, die ook vanmiddag dwars door de gemeente van Kralingse Veer stroomt, ben je meegenomen. Vlucht je tot deze stroom. Was reinig mijn gemoed van al mijn vuile zonden. Zeg niet, ik kan niet gewassen worden. Want door het zien op hem, op het Lam van God hangend aan het kruis, word je gewassen. Kijk net zo lang, tot je je ogen zalig kijkt. Zo wil de Heilige Geest werken. En laat Hij het ervaren, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert Gij. O, er is niets anders wat ons aangenaam kan maken bij God dan het zoenbloed van Jezus Christus. En dat zal ook het loflied zijn. Het loflied van allen die daar in dat nieuwe Jeruzalem eens zullen zingen. Die hun klederen gewassen hebben in het bloed van het Lam. Daarom zijn ze voor de troon. Ze zongen een nieuw lied, zeggende, want gij zijt geslacht, gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Dan zullen daar de blijde zangers staan. Dan zullen de spelen op hun harp en hun cymbal slaan. En dan zullen ze met het zingen, het is door u. Door u alleen, om het eeuwige welbehagen. En binnen u zullen al mijn fonteinen wezen. Zul jij er ook bij zijn. Want er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. Amen. We gaan samen zingen. Psalm 43. Het vierde vers, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugde. En wat er verder volgt in het vierde vers van de 43ste psalm. Laten we samen danken en bidden. Heer, wat een eeuwige goedheid van u, dat u zelf een fontein hebt geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. Vanmiddag hebt u dat woord ons laten verkondigen, ons aangespoord en aangemoedigd om bij die bron de genezende kracht te ervaren, want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt. Van alle zonde, Heere, trek ons in die stroom. Was en reinig ons gemoed en vervul ons toch met uzelf. Want die geest van genade en gebeden, u hebt hem uitgestort met Pinksteren. En die geest werkt door. De stroom die gaat door de wereld. En u hebt het beloofd, het woord zal niet leeg weerkeren. Om achter aan een buigen zijn voor u. Voor het eerst of opnieuw. En wij gedurig tot die stroom van Christus bloed de toevlucht zullen nemen. Om bij alles wat ons drukt, ons belast, waar we mee beladen zijn. Om ons daarvan te laten reinigen. Schoon gewassen, wie zal het kunnen bevatten? Schoon en rein in uw ogen, wanneer wij met onze dwaasheid en zondigheid tot u vluchten. En u zelf zegt, die fontein, de fontein van het leven, daar doe ik alle zonden van u weg. Dat zal ook de verwondering zijn van allen die in dat bloed gewassen zijn. U zult mij leiden door uw raad en daarna in heerlijkheid opnemen. Dat mocht toch het uitzien zijn van uw bruidsgemeente. Heer, wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen? Dan wordt zijn naam met lof gejuich geprezen. De blijde zangers die daar staan, o. Grote ontfermer, dat dan niemand van ons gemist zal worden. Die grote dag der dagen. Zegent u het woord aan onze harten. Dat het mee mogen nemen de week in. Het ons aan u zal verbinden. Overzoen het zondige tekort en het gebrekkige van ons. In spreken en luisteren zegen al het uwe. Zegen ook uw dienaar die u aan deze gemeente hebt verbonden. O, schenk hem genadig wat hij nodig heeft, verstand met goddelijk licht bestraald. En de gemeente mag dienen in liefde, bewogenheid. Dat hij ze mag brengen, mag voeren door uw genade tot die stroom. Die fontein van alle genade, o grote God, doe wonderen. Bouw uw gemeente en zie je genade op ons neer. We bidden het alles, niet uit verdiensten. Maar pleitend op het volbrachte werk van Christus alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 87, de versen 4 en 5. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En het vijfde vers, dan wordt mijn naam met lof, gejuich, geprezen. En wat er verder volgt, de versen 4 en 5 van Psalm 87. Gijn in vrede. Verheft uw hart tot God. Ontvang en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.